Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het zesde zestal. De titel is De schuilplaats van de vermoeide pelgrim. Philpott heeft hem uitgesproken op 31 juli 1853 op een zondagmorgen in Londen in de Eden Street. Het is naar aanleiding van Jesaja 32, vers 2 en 3. En een man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de storm. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken. Tot zover de tekst. Ziet welke treffende zinnenbeelden de Heilige Geest hier gebruikt om hemelse wezenlijkheden onderscheidelijker en levendiger aan onze ogen voor te stellen en met des te groter kracht op onze harten te drukken. Er zijn mensen, en daaronder zijn ook goede zielen, die het gebruiken van figuren en zinnenbeelden in de prediking afkeuren, want ze menen dat daardoor de eenvoudigheid van de goddelijke waarheid benadeeld wordt. Ik stem toe dat het onoordeelkundig gebruik van gelijkenissen de waardigheid van Gods woord vermindert en dat gewone, slecht gekozen of ongepaste zinnenbeelden de heilige waarheden Gods kunnen verlagen, verdonkeren, verdraaien en de heilige Godspraken des Allerhoogste als het ware bezoedelen. Maar ik vraag of het redelijk is dat wij het gebruik van de dingen om het misbruik betwisten en de zaken veroordelen in plaats van de mensen. Zinnenbeelden zijn gelijk scherpe, snijdende werktuigen. Verkeerd gebruikt beroven zij de gebruiker van zijn vingers, of vermengen de waarheid, maar recht behandeld echter kunnen zij het zwaard des geestes zijn en aan de waarheid een grotere kracht en een scherpere snede bijzetten. Hoe beeldrijk is dan ook de taal van de Heilige Schrift? Inderdaad, sterke gewaarwordingen uiten zich bijna altijd in figuurlijke voorstellingen. Neemt maar eens de taal der liefde, gelijk die wij die meer bijzonder zien ontwikkeld in het Hooglied van Salomo. Hoe schijnt de bruid zinnenbeeld bij zinnenbeeld te voegen en gelijkenis op gelijkenis te hopen om de schoonheid van haar geliefde aan te tonen en voor te stellen. Want zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes de ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Ieder woord is hier een zinnenbeeld, alsof haar hart, brandende van liefde, buiten zichzelf voorwerpen in de schepping zocht om haar vurige gewaarwordingen uit te drukken. Zo ook is de taal der diepe verdrukking gewoonlijk zeer beeldrijk. Beschouwt Job onder verdrukkende hand van God. Hoort hoe hij de benauwdheden en angsten zijner ziel door zinnenbeeld op zinnenbeeld uitstortte. Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdringt, de verschrikkingen Gods rusten zich toe tegen mij. Rugelt ook de woudezel bij het jonge gras, loeit de os bij zijn voeder, wordt ook het onsmakelijke gegeten zonder zout, is er smaak in het witte des dooiers? Is mijn kracht stenenkracht? Is mijn vlees staal? Is dan mijn hulp niet in mij en is de wijsheid uit mij verdreven? Aan hem die versmolten is, zou van zijn vriend weldadigheid geschieden. Of hij zou de vreze des Almachtigen verlaten, Mijn broeders hebben trouwelooslijk gehandeld als een beek. Als de storting der beken gaan zij door, die verdonkerd zijn van het ijs, en in de welke de sneeuw zich verbergt. Dat is allemaal Job 6 en Job 4. En dan in Job 7. Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weversspoel en zijn vergaan zonder verwachting. En dan in Job 16. Wederom, ik had rust, maar hij heeft mij verbroken en bij mijn nek gegrepen en mij verpletterd. En hij heeft mij zich tot een doelwit opgericht. Zijn schutters hebben mij omringd en hij heeft mijn nieren doorspleten en niet gespaard. Hij heeft mijn gal op de aarde uitgegoten. Zo is ook de taal van krachtige profetische aankondiging, gelijk wij dat vinden bij Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Hoe openbaarden deze, door de geest gedreven profeten, hun waarschuwingen en bestraffingen, in gelijkenissen en zinnenbeelden. Want het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelfde is met olie verzacht. En wederom, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zelfs drie zinnenbeelden in zulk een kort vers. Wanneer wij de uitspraak van de onderwijzing gadeslaan, dan vinden wij de treffendste en de schoonste lessen in zinnenbeelden ons voorgesteld. Het spreukenboek van Salomo is vol van dezelfde. En hij die sprak, gelijk nooit enig mens gesproken heeft, droeg zijn gezegende lessen en leringen voor. En hoe? In gelijkenissen. Met andere woorden, in zinnenbeelden. Zinnenbeelden laten vaak een bepaalde indruk achter, verspreiden een bijzonder licht, verduidelijken moeilijke zaken en zijn dikwijls jarenlang nog levendig in het geheugen. Recht gepast, goed gekozen en niet ontijdig gebruikt, verhelderen zij bijzonder de bevatting en velen die een rechtstreekse bewijsreden niet verstaan, begrijpen dadelijk de waarheid daarvan wanneer zij zinnenbeeldig wordt voorgesteld. Echter zijn ze grotelijks onderhevig aan misbruik, vooral als zij met betrekking tot misslagen gebruikt worden, maar zulk een verkeerde toepassing wordt weldra ontdekt. Hoe vol van treffende en schone zinnenbeelden is dan onze tekst? En een man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de storm, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, die zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, die zullen opmerken. Maar deze talrijke zinnenbeelden worden alle gebruikt om dat ene grote voorwerp aan te wijzen, de Heere Jezus Christus. De stralen die deze spiegels van zich terugkaatsen, verenigen zich allen in dit ene middelpunt. De man, de wondervolle man, de enige middelaar Gods en der mensen. Terwijl dezelfde zinnenbeelden bij wijze van toepassing ook onderscheidelijk aanwijzen de personen voor wie die man, die Gods metgezel is, deze gezegende bedieningen bekleedt. En deze worden ons hier voorgesteld als reizigers door een wildernis, te midden van wind en storm, brandende hitte en vermoeienis. In de verklaring van de woorden van onze tekst, dan zal ik u derhalve trachten aan te wijzen, ten eerste. De reizigers die hemelwaarts trekken en de gevaren en de moeilijkheden die hun pad bezetten. Ten tweede, de verberging en de schuilplaats, de verfrissing en de schaduw die de Heere voor deze reizigers heeft bezorgd in de Zoon zijnde liefde. En ten derde, de opening hunner ogen en oren om de zegening zo voor hun in gereedheid gebracht te zien en te horen. Ten eerste dan de reizigers, ten tweede de verberging en ten derde de opening van hun ogen en oren voor de zegening. Het eerste punt dan, de reizigers die hemelwaarts trekken en de gevaren en de moeilijkheden die hun pad bezetten. Want de weg ten hemel die wordt veelvuldig in Gods woord voorgesteld als een reis en dat niet door groenende velden of langs ruisende beken, door geen overdekte lanen of groene schaduw, nee, maar door een woestijn, een wildernis. Dit zinnenbeeld heeft niet alleen een schone eigenaardigheid, maar heeft in de kinderen Israëls ook een geschiedkundige waarheid. Niet dan, na een 40-jarig verblijf in een dorre woestijn, kwamen hun vaders in het beloofde land. Bovendien, als al wat mannelijk was, drie tijden in het jaar voor de Heere te verschijnen hadden, en op hun tocht naar Jeruzalem dikwijls door wilde en woeste landstreken te reizen had, dan was dat ook een zinnenbeeld van wat zij dadelijk en letterlijk ondervonden. En zo zegt ook de psalmist als hij de pelgrimsreis van het godvruchtige Israël naar Jeruzalem vergeestelijkt. In Psalm 84: Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moebeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Toch zullen wij in dit koude, vochtige, noordelijke klimaat het schone en eigenaardige van het zinnenbeeld vatten. Dan hebben wij ons in onze verbeelding een oosterse woestijn voor te stellen. In deze onze luchtstreek kunnen wij ons geen denkbeeld vormen van een bijna verbrandende hitte der zon. Jaren geleden las ik dienaangaande in Henry Martins reisbeschrijving een uitdrukking die mij bijzonder trof en onvergetelijk is, want hij noemt haar de verschrikkelijke zon. Deze verschrikkelijke zon nu van boven en het gloeiende zand van beneden, gebrek aan spijs en water, aan schaduw en schuilplaats met de uitputtende natuur der reis, maakte een reis dwars door de woestijn altijd een geduchte en dikwijls een gevaarvolle onderneming. Op deze gevaren wordt in de tekst gezinspeeld, waarvan er vier in het bijzonder gemeld worden. Pestilentiewinden, de donderstormen, de droogte en vermoeienis of uitputting door die lange en die moeilijke weg. Deze gevaren hebben natuurlijk allen een geestelijke betekenis, die ik met Gods zegen deze morgen wens open te leggen. En de moeilijkheden, de gevaren, de beproevingen en verzoekingen die het pad van een kind van God op zijn reis naar de hemel bezetten om die u aan te wijzen. Het eerste dreigende gevaar is de wind. En dit ligt opgewonden in de belofte en een man zal zijn als een verberging tegen de wind. Door de wind hier verstaat ik die pestachtige verdervende wind die bij zekere tijden over de woestijn waaide, alles wat hij aandeed verpestende en verwelkende en de dood na zich slepende. Waar de reiziger ten volle blootgesteld was aan deze schadelijke pestadem, moest hij onbedriegelijk voor de zelfs dodelijke geweld bezwijken. Hij had derhalve een verberging nodig om beveiligd te zijn tegen zijn verderfelijke uitwerkselen en tot behoudenis van zijn leven. En wat staat er in de geestelijke woestijn aan deze pestilentiewind gelijk? De zonde. Dat is die dodelijke wind, de pestilentiewind, die dood en verderf in derzelver adem voert. De bezoldiging der zonde is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. En gelijk de wind zich in alle richtingen verspreidt en al de voorwerpen die onder zijn bereik vallen aandoet, zo heeft zich de dodelijke adem der zonde over de ganse wereld verspreid. En zij blaast haar verschrikkelijke lucht over de woestijn van onze gevallen natuur, alle goeds bij het uitspruiten verwelkende en verwoestende. Gelijk de pestwind, alles wat in de woestijn opschiet, verschroeit en bederft. De reiziger, door deze wind overvallen, wordt met ongemakken en krankte geslagen, en indien hij al zijn leven mocht redden, zo ook wordt alles bezoedeld waar de verpestende adem der zonde zich opwerpt. Gelijk de wind der woestijn, zo besmet zij al wat leeft en onder haar invloed komt. Onze gebeden, onze begeerten, onze verrichtingen, onze heiligste tijden en alles beste bezigheden. De binnenkamer, de preekstoel, des Heren tafel, onze zitplaatsen, allen zijn blootgesteld aan de schadelijke lucht van deze pestilentiewind. De diepste verborgenheden onze gedachten en onze meest bedachtzaam uitgesproken woorden, onze daden, hoe ook tot verheerlijking van God en het heil van mensen aangewend, allen zijn blootgesteld aan zijn invloeden, en allen worden bij derzelfde openbaring daardoor besmet. Deze schadelijke wind ontziet inderdaad ook Gods kinderen niet, want alhoewel hun leven met Christus verborgen is in God, en daarom boven deszelfs dodende kracht verheven, zo heeft hij een verzwakkende kracht daar, waar hij niet kan vernielen. Wanneer de geestelijke reiziger, door die pestlucht aangedaan, al niet gesteld wordt onder de duizenden der verslagenen en gedoden, zo gevoelt hij nochtans in al zijn ledematen haar verpestende uitwerkselen. Zijn knieën waggelen, zijn leden beven, zijn adem is kort en zwak, zijn ganse hoofd is krank en zijn ganse hart is mat. En het tweede vergelijk, want het tweede gevaar in de woestijn aanwezig, dat is de storm. Dit wordt ons te verstaan gegeven in de belofte dat een man zal zijn als een schuilplaats tegen de storm. Dit kunnen wij karakteriseren als de donderstorm, welke daarin van de pestilentiewind verschilt, dat hij van boven is en niet van beneden, geweldig en niet sluw, vernielende en verdervende door bliksemen en niet door vergiftiging. Daar moet in de genade iets tegenbeeldigs zijn van de storm, hier vermeld. En wat kunnen wij er zo bekwaam mee overeenbrengen als de geopenbaarde toren Gods tegen de zonde? Toen God de wet op Sinaï gaf, geschiedde dat onder stormen en donderen als zichtbare zinnenbeelden van zijn wraak tegen de zonde. En als de psalmist spreekt van de verschrikkelijke verontwaardiging van de Almachtige tegen de zondaars, dan vergelijkt hij het bij een vreselijke stormwind, zeggende: hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel, en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. Psalm 11. En wat de stormwind zo vreselijk in de woestijn maakt, is het afwezen van een schuilplaats. De pelgrim die staat daar blootgesteld aan al het geweld van die storm. Waar hij zijn ogen ook heen wendt, ziet hij niets dan een spoorloze woestenij, zonder huis of schuilplaats. Welk een treffend zinnenbeeld van een arm schuldige zondaar, buiten een geopenbaard aandeel in Christus. En hoe zoet en aangenaam luidt de belofte: en een man zal zijn als een schuilplaats tegen de storm. Trouwens, de storm die leert de waarde van de schuilplaats kennen. En de eerste ritseling van de aankomende storm waarschuwt de pelgrim te doen gelijk David spreekt: Heere, bij u schuil ik. De hemelse reiziger hoort in de vette de donder door de lucht rollen en de eerste grote regendruppels die voor zijn voeten neervallen, ontgaan zijn opmerkzaamheid niet. Hij heeft licht om te zien en leven om te gevoelen dat deze de voortekenen zijn van de naderende storm. En derhalve neemt hij de toevlucht tot de hoop die hem in het evangelie is voorgesteld. Maar zij, die geen naderende storm zien en wiens ogen gesloten zijn voor de tekenen van de zelfs naderende geweld, nemen geen acht daarop. Zij worden daardoor overrompeld, overwonnen en verdelgd. In Spreuken 22 staat, een kloekmoedig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechten gaan heen en door en worden gestraft. Noach, door God vermaand, bereidde een ark tot behoudenis van zijn huis. Lot, gewaarschuwd door de engelen, vlood uit Sodom. Zo is er een vlieden van de toekomende toren. Hoe zorgeloos, hoe gerust en onverschillig zijn wij, totdat wij geestelijk zijn wedergeboren. Salomo spreekt van de zulke die slapen in de top van een mast, waar één stoot van de golven of één wending van de slaper hem in die kokende oceaan zou neerstorten. Gods toren is opgehoopt tegen een goddeloze wereld. En wie zal deze vreselijke storm van eeuwige onverzachte wraak ontkomen? Zij alleen, die hun behoefte aan hem gevoelen. En waardoor gevoelden zij hun behoefte aan hem? Door de stralen van Gods toren. En van waar ontstonden deze stralen? Uit de donderwolk van Gods heilige wet, die hij geopenbaard heeft van zijn toren tegen de werkers der ongerechtigheid. Hoe noodzakelijk is het derhalve de toepassing van de wet aan de conscientie te ontdekken, te bevinden wat Job noemt, de verschrikkingen Gods, opdat de schuilplaats tegen de storm gezien en derwaarts zou gevloden worden. Het is gelijk de waarschuwing die Egypte gegeven werd aangaande die zware plagen. In Exodus 9 staat, wie onder Farao's knechten des Heren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot des Heren woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Het geloof neemt onvoorwaardelijk aan en gelooft wat het ongeloof mistrouwt en belacht. Gelijk hun natuur en werkingen zijn, zo ook deszelfs einden en gevolgen. Het geloof eindigt in zaligheid, het ongeloof in ondergang en verderf. Maar ten derde is daar een gevaar nog in de woestijn, een gevaar enigermate haar bijzonder eigen en bijna nooit daarvan gescheiden, namelijk een gebrek aan water. Want de wonderlijke man waarvan hier gesproken wordt, wordt beloofd te zijn als waterbeken in een dorre plaats. De wildernis is bijzonder dor en droog. Een van dezelfde grootste kenmerken en gedaanten is het afwezigheid van water. En dit juist maakt haar tot een woestijn, want waar in die hete luchtstreek geen water gevonden wordt, dan moet het er dor en woest uitzien. Gebrek te hebben aan deze dringende levensbehoefte is het grootste gevaar van de woestijn. En voegen wij daarbij de grootste bron van lijden. Gelijk ook velen die bevindelijke kennis aan de woestijn hebben, die zeggen dat van al die pijnlijke gewaarwordingen de gedurige dorst wel de kwellendste is. De verschroeide keel, de verdroogde mond, de koortsachtige tong, de waggelende gedaante, alle aderen, zenuwen, spieren en slagaderen roepen om water ter verlichting van die versmachtende dorst, alle getuigen van het dodelijk lijden. Honger mogen nog te verdragen zijn, maar dorst is onverdraaglijk. Dagenlang zou men in nood spijzen kunnen missen, maar water is onontbeerlijk. Welk een duidelijk zinnenbeeld vertoont ons deze dorst van de begeerte der ziel naar Christus. Geef mij water of ik sterf, roept de reiziger in de woestijn. Geef mij Christus of ik sterf, is de even gelijke uitroep van de geestelijke pelgrim in de woestijn van zonde en droefheid. David gevoelde dit als hij zei in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En wederom, o God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land door een mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw eer. Psalm 63. En in Johannes 7, o welke genade en een barmhartigheid voor de kerk van God, dat er verlichting is voor die geestelijke dorst. Want, en op de laatste dag, zijnde de grootste dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Vierde en de laatste gevaar in de wildernis hier genoemd is het vermoeiende van de weg. En dit wordt schoon uitgedrukt in deze woorden, en de man zal zijn als een schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Hoe dichterlijk en schoon is deze uitdrukking, een dorstig land. Alsof het land zelf moe was. Moe van de zelfslastigheid, moe van zijn onbeschaafde woestheid en uitgeput van het doden van zoveel reizigers. Verplaatsen wij ons in de verbeelding op een verheven berg, een de zoom der wildernis, en strekken wij ons oog uit dwars over dezelfde vermoeide woestenijen? Welke gewaarwording van een verwoesting dringen zich aan ons gemoed op? Zand en zon, zie daar alles wat zij ons te zien geeft. Dag aan dag en mijl aan mijl is steeds hetzelfde en al wederom zand en zon. Hoe vermoeiend voor het oog, maar ook hoe lastig voor de ledematen, hoe dor in het vooruitzicht, hoeveel meer dor en droog in de bevinding. Vooral deze onophoudelijke tocht, deze dagelijkse afsloving en gestadige ondraaglijke dorst putten de reiziger uit. De reis aan te vangen is nog geen volbrengen van dezelfde, niet onder de beproevingen en verzoekingen weg te zinken, maar tot het einde toe te volharden en zalig te worden. Dit tekent ons de christen. Een voornaam, zo niet het voornaamste bestanddeel van de vermoeienis van de woestijn, is de onbewolkte zon, altijd haar stralen rechtstreeks neerwerpend. Ik meldde zojuist al de uitdrukking van een reiziger, de vreselijke zon. Deze uitdrukking schijnt voor ons, in deze noordelijke luchtstreek, enigszins hard, daar elke straal der zon bij ons met blijdschap begroet wordt. Maar bijna alle jaren vorderen die zonnestralen in hetere luchtstreek vele mensenlevens, hoewel ze ons bemoedigend en vermakelijk zijn. De schaduw van een zware rotssteen stelt ons voor een schuilplaats tegen de zon. Ze wordt op één lijn gesteld met de weldaden en voordelen van de verberging tegen de pestilentiewind, met de bedekking tegen de vurige storm en de waterbeken in een dorre plaats, welke alle bevrijdingen en uitreddingen zijn van het verderf en de ondergang. Wij moeten derhalve de zon onder dezelfde verdervende en verwoestende middelen rangschikken, of anderszins waren het een geheel onevenredig zinnenbeeld tussen die anderen. En wat vertegenwoordigt ons hier de zon? Wel nu, verzoekingen. Want in deze zin gebruikt de bruid deze woorden in Hooglied. Ziet mij aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De zon der verzoeking had de gedaante van de bruid zwartachtig gemaakt. De hitte van de zon, spelend op het vocht van haar huid, gelijk de verzoekingen werken op de snoodheden en het bederf des harten, hadden haar aangezicht getaand en misvormd, en dit deed haar uitroepen, ik ben zwart als de tenten Kedars, dat is, als de Arabische tenten die gemaakt waren van zwarte kameelvellen, ziet dan op deze bestanddelen der vermoeidheid, zand en zon, en derzelfde tegenbeelden, het eigen ik en de verzoekingen. Welk een dorre, droge, grenzeloze zandwoestijn is het bestaan van ons eigen ik. Hoe vermoeiend, zo zeer te zijn blootgesteld aan de zon der verzoeking. Is u soms niet alles wat onder de hemel is ten last? Vermoeid van de wereld, vermoeid van de kerk, vermoeid van bekeerden en onbekeerden. Vermoeid van de strijd met een boos hart, vermoeid van de zonde. En bovenal, vermoeid van uw eigen persoon, het ellendig, rampzalig, goddeloos, eigen ik. Dan komen we nu bij het tweede punt. De verberging en de schuilplaats, de verfrissing en de schaduw, die de Heere voor deze reizigers heeft bezorgd in de Zoon zijnde liefde. Beschouwd hebbende dan de reizigers in de woestijn en de gevaren en de moeilijkheden die hun daar wachten, dan gaan wij nu voort om dan in de tweede plaats te overwegen die wondervolle voorzienigheid die God in zijn oneindige barmhartigheid en genade tot hun hulp daar heeft weggelegd. En de man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de storm, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Behoef ik te vragen, mijn vrienden, wie deze man is, voorzeker. Ieder godvrezend gemoed heeft het gewisse antwoord al gereed. Het is de mens, Jezus Christus, de man die Gods metgezel is. Hoe gezegend en aangenaam stelt de Heilige Geest ons voor ogen en drukt ons op onze harten, de waarachtige mensheid van Jezus. Een man zal zijn als een verberging tegen de wind. En hoe gezegend een geestelijke en schriftuurlijke beschouwing te hebben van de mensheid van de Heer Jezus Christus. Hem te beschouwen, niet alleen als God, waarachtig, wezenlijk God, één in wezen, in heerlijkheid en macht met de Vader en de Heilige Geest, maar ook als een waar mens, ons, in alles gelijk geworden, de zonden alleen uitgenomen. En welk een gepastheid is er in de mensheid van de Heere Jezus, wanneer wij die beschouwen in vereniging met zijn heerlijke Godheid. Als mens leed hij, als mens stortte hij zijn bloed, als mens stierf hij, als mens staat hij als middelaar voor zijn evenmensen tussen God en mensen. Als mens heeft hij een door kommer geoefend, een liefdevol, medelijdend, gevoelig hart. Als mens gehoorzaamde hij de wet en is zo hij de broeder geworden in benauwdheid geboren, vlees van ons vlees, been van ons been. Nochtans volmaakt rein, onschuldig, onbezoedeld, afgescheiden van de zondaar en nu hoger dan de hemelen geworden. Deze wondervolle man, deze Immanuel, God met ons, is van God bepaald tot een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de storm en ook als zodanig dadelijk gesteld voor de geestelijke reizigers die voortgaan op de weg door de woeste huilende wildernis. Komt, laat ons dan die wondere man in zijn onderscheiden verbondsbedieningen en karaktertrekken beschouwen, zoals hij ons hier voor ogen gesteld wordt. Ten eerste is hij dan als een verberging tegen de wind. Deze wind is ons reeds al kenbaar gemaakt als de pestilentiewind, die dodelijke, bederfelijke asem die over de woestijn van het eigen ik blaast. Een verberging is volstrekt noodzakelijk, opdat niet beide, ziel en lichaam, zouden verderven in de hel. En waar vinden wij die? Bij de wet? Ach, dat is een gaan uit de wind in de storm. In onszelf dan. Helaas, want dat juist is het waartegen wij verberging nodig hebben. Jezus is de schuilplaats, die enige verberging, tegen de zonde en het eigen ik en vlees. Gij zijt mij een verberging, heeft David al lang voor ons getuigd in Psalm 32. En dit werd Mozes duidelijk vertoond in een zinnenbeeld toen de Heer hem stelde in de kloof der steenrotsen, het welk Mr. Toplady zo schoon bezingt om de verlangende begeerte van zijn ziel te beschrijven. En dan volgt een stukje hymn. Rots der eeuwen, splijt voor mij, berg mij in u van alles vrij. De mens Christus Jezus is de enige verberging van zondaren. Zijn reine, zuivere, vlekkeloze mensheid, zijn doornagelde handen en voeten. Zijn gewonde zijde, zie daar, de verberging tegen de rukwinden der zonden. Doch zullen wij de schoonheid en de zaligheid van Jezus als een verberging tegen de wind recht beseffen, dan hebben wij drie dingen nodig te kennen en te ondervinden. Allereerst, en wel voornamelijk, hebben wij nodig dat wij onze behoefte aan zulke verberging kennen en gevoelen. Dit is een allernoodzakelijkste voorvereiste. Alle godsdienst, de welke hier niet van begint, is denkbeeldig en slechts bij naam. Dit besef van een behoefte, dat wordt voortgebracht door het gevoelen van de vreselijke verwoesting die de zonde in ons heeft teweeggebracht. Voor en aleer een verberging gezocht wordt tegen die hete pestilentiewind, moet de ziel kennis hebben en gevoelen hoe die wind alle groene kruiden en zaden heeft verwelkt en verwoest. En bovendien, wij moeten ontdekt zijn aan en zien die verberging die God in de Zoon zijn liefde heeft opgelegd. Maar nu, wat een schoonheid, genade, heerlijkheid en gepastheid zien wij in de mens Christus Jezus, totdat hij aan de ziel is geopenbaard geworden door de Heilige Geest? Wij zien er volstrekt niks van. Niks van die gezegende geest, alleen kan de mensheid van Jezus aan het oog des geloofs te zien geven. En dan wel, niet die mensheid alleen, maar tegelijk in vereniging met, alhoewel die onderscheidenis van zijn eeuwige godheid. En dan volgt eindelijk de derde stap, het ingaan in die verberging en ook dit wederom door een goddelijke onweerstaanbare kracht. Mozes stelde zichzelf niet in de kloof. Ik, zeide de Heere tot hem, ik zal u stellen in die kloof der steenrots. Dit derde punt vooral is van oneindig gewicht. Het mogen schijnen dat sommigen van Gods kinderen hier niet toe komen kunnen. Zij gevoelen hun behoefte aan Jezus. Ze zien zijn gepastheid, maar zij zetten zich als het ware neer aan de ingang van de verberging, zonder vrijmoedig daarin te gaan. Ze zijn dus gedeeltelijk geborgen. Ze worden getroffen door de nasleep van de wind, en alhoewel veilig, ze zijn niet gerust of zeker. Maar ten tweede, diezelfde wonderlijke man is desgelijks ook een schuilplaats tegen de storm. Dit stelden wij als betrekking hebbend op die wet. Op de wet. Hoe noodzakelijk is een schuilplaats tegen dezelfde veroordeling en vloek? En waar wordt deze schuilplaats gevonden? In Jezus. Hij heeft ons verlost van haar vloek, gelijk de apostel verklaart in Galaten 3. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hij vervulde dezelfde geboden en droeg haar straf, en zo nam hij die weg. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Colossense 2. En wat is het gelukzalige gevolg van in Jezus te geloven? Verlost te zijn van de verdoemenis, want in Romeinen 8 staat, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit alles, dat deed hij als de Godmens, En zo werd hij een man om ons een schuilplaats te zijn tegen de storm. O gezegende man, man van smarten, lijdend, gefolterend, gekruisigde Godmens. Ziet hem aan het kruis, lijdend en zijn bloed stortend voor uw zonde. Maar verheft dan ook uw ogen opwaarts en ziet diezelfde man aan de rechterhand Gods verhoogd. Dit was de beschouwing van Stefanus in zijn stervensuur, even voordat hij in zijn tegenwoordigheid ging. Ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Hieruit nu vloeit voort de derde karaktertrek die Jezus nog draagt ter ondersteuning van de pelgrims in de woestijn, als waterbeken in een dorre plaats. Hoe aangenaam en lieflijk stelt de Heilige Geest ons door dit zinnenbeeld, waterbeken in een dorre plaats, voor de gepastheid van de Heere Jezus Christus voor de reizigers in de woestijn. Waar wij onze ogen ook heen wenden, nergens is water te drinken. Niets vindt men ter voldoening van de grenzeloze begeerten eener sterfelijke ziel. Wat is er in de natuur dat uw behoefte kan vervullen? Of de pijnlijke ledigheid van een geest verlangend naar God kan vergenoegen? Draag niet alles wat deze aarde heeft en geeft, het stempel van dood en teleurstelling. Uw bezigheden, uw familiebetrekkingen, uw dierbaarste en tederste banden mogen uw gemoed innemen, maar zij kunnen de geest niet voldoen. Zij mogen uw genegenheden verstrikken, maar het hart te verlichten, dat vermogen zij niet. Van nature gevoelen de kinderen der mensen deze dorst naar God niet. Zij kennen geen verlangen naar de Heer Jezus Christus, nog een ernstig zoeken naar een openbaring van zijn genadige tegenwoordigheid. Veel minder zou een toelachting van zijn aangezicht hun dierbaarder zijn dan 1000 werelden. Deze aarde is voor de kinderen der wereld geen woestijn. Zij is hun en rijk, wijd uitgestrekt landgoed, een edele staat, een welbewaterde hof, uit de welke zij een rijke oogst van vermaak en voordeel zoeken in te oogsten. Maar voor de levende ziel is deze wereld een wildernis en een woestijn, uitgedroogd, woest, dor en onvruchtbaar. Maar de Heer Jezus wordt gezegd als waterbeken te zijn, juist datgene waaraan in de woestijn behoefte bestaat. In de wildernis hebben wij geen sterke drank nodig, die zou de dorst maar alleen versterken, het bloed verhitten en koortsachtig maken. Alleen water heeft de bezwijkende geest nodig voor de barre zandwoestijn. Zo ook in de dingen Gods, het is water, een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven, waaraan de ziel behoefte heeft. En deze is die man zelf, uit wiens zijde de geliefde discipel bloed en water zag vloeien. Uit zijn lijdende mensheid vloeit barmhartigheid, vergeving, vrede, zaligheid, liefde, blijdschap, heiligheid en gelukzaligheid, als een rijke rivier de verwoeste wildernis bewaterde. Hier vandaan ook de belofte. Haar vrede zal vloeien als een rivier en aan Gods rechterhand van de man die daar zit, zijn vermakelijkheden eeuwiglijk en altoos, of anders genoemd, de beek van Gods wellusten. De volheid van de Heer Jezus is niet slechts een beekje, maar een rivier. Nee, nog meer, niet slechts een rivier, maar rivieren, waterbeken, al mijn fonteinen. Dat is niet één fontein, maar fonteinen zullen binnen u zijn. Wat nood dan, dat de vermoeide pelgrim zou versmachten van dorst, terwijl er waterbeken bij de hand zijn. Waterbeken van vergeving, vrede, heiligmaking en gelukzaligheid. Waarom worden dan deze waterbeken niet ineens gevonden? O, Deze verborgenheid wordt door de Heere zelf ontdekt. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot de waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten, zegt Jesaja 41. Hier zien wij hoe de ellendigen en nooddruftigen water zoeken en niet vinden, totdat hun tong versmacht van dorst. Nu, de Heere zegt, ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Voor en aleer de Heere zelf die opent in de woestijn, vloeien zij niet in de ziel. En daarom zijn ze er alsof zij er niet waren. En dan het vierde punt. Want ook wordt van de Heere gesproken als van de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hij is een rotssteen, de rots der eeuwen waarop God zijn gemeente gebouwd heeft. Als een rotssteen is hij zowel diep als hoog, zo diep als beneden de diepte van de val gaande. En zo hoog als Gods metgezel te zijn, gezeten aan zijn rechterhand. Als een rotssteen is hij ook breed, zowel als lang. Breed genoeg om miljoenen van levende stenen op hem gebouwd te dragen. En lang genoeg om van eeuwigheid tot eeuwigheid te reiken. En daarom bidt de apostel opdat de Efeziërs met al de heiligen zouden begrijpen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. De Heere Jezus wordt in onze tekst voorgesteld als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Het zinnenbeeld is, gelijk ik al heb aangemerkt, dat van een vreselijke zon, wanneer zij haar middagstralen op het hoofd van de pelgrim lijnrecht neerschiet, totdat zijn hersenen worden aangedaan door de brandende hitte en zijn lichaam neigt te bezwijken onder vermoeienis en uitputting. Maar ziet, terwijl hij dreigt neer te vallen en te sterven, bespiedt hij in de verte een vaste, overhangende rotssteen en haast zich zo spoedig mogelijk om deszelfs verkoelende schaduw te bereiken. Deszelfs verwelfde dekvorm, gelijk die gewoonlijk in Palestina gevonden wordt, een diepe grot, verhindert het doorborende licht en de brandende hitte der bijna loodrecht schijnende zon. Geweken in deze schaduw vindt hij rust en schuiling, en zijn kloppend hoofd en koortsachtige pols worden kalm en bedaard. Welk een treffend zinnenbeeld van de schaduw en de verberging, van de vurige zonder verzoeking, die er gevonden wordt in de mens Christus Jezus. Hij is in alles verzocht geweest, gelijk als wij, hoewel zonder zonde. Maar gelijk de rotssteen de stralen der heetste zon ongeschonden doorstaat en verdraagt. En nochtans door die te verduren, de vermoeide pelgrim in zijn schaduw een schuilplaats verschaft. Zo kwam Jezus om als de Godmens de ganse woede van de Satans verzoekingen te verdragen en bleef nochtans onbeschadigd door dezelfde. Gelijk de rotssteen in de woestijn. En door ze verduurd te hebben, beschermt hij het verzochte kind van God dat aan zijn voeten ligt onder de schaduw van zijn omhelzing, voor haar verdervende en verwoestende kracht. Hoe verfrissend is deze schaduwgevende rotssteen in de grote en die vreselijke woestijn, voor de vermoeide pelgrim. Hoe velen sterven er jaarlijks onder de recht neergaande stralen der zon. Maar hoeveel meer nog sterven er in geestelijke zin onder de vreselijke zonnestralen der verzoeking. En ook zou geen kind van God daar zijn leven behouden, waren het niet door de schaduw van die grote rotssteen in een dorstig land. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zie daar die rotssteen, die Petrus schuiling verschafte van die hete stralen der zon, waardoor Judas vernield werd. De overhangende tussenkomst en de bemiddeling van de man van smarten beschermde zijn geloof van te wankelen en te verderven in zijn wortel, en gaf hem weder te leven na zijn tijdelijke verflauwing. Zie nu eens op hen die de Heere Jezus ondersteunt op de vermoeiende pelgrimstocht. Vier gevaren omringen de reiziger naar Sion. De pestilentiewind der zonde, de donderstorm van een veroordelende wet, de droogte, de dorheid en de woestheid der woestijn en de brandende zon der verzoeking. En opdat de Heere God hun leven zou beveiligen in deze gevaren, heeft hij vooraf een man gesteld, de man, in wie zijn ziel een welbehagen heeft, en deze, eens gekruisigde, maar nu verheerlijkte Godmens, is een verberging tegen de wind, schuilplaats tegen de storm, als waterbeken in een dorre plaats, en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Maar nu komt die grote, de allergewichtigste vraag: hoe worden deze genadige weldaden en waarheden gezien? En hoe worden deze heelrijke tijdingen gehoord? En de beantwoording van deze vragen zal de korte inhoud van ons derde punt uitmaken: de opening hunner ogen en oren, om de zegening zo voor hun in gereedheid gebracht te zien en te horen. De opening der ogen om te zien, en de ontsluiting der oren om te horen de zegening en aldus beloofd. En de ogen dergene die zien zullen niet terugzien, en de oren dergene die horen die zullen opmerken. Zie daar, twee genadige beloften ons voorgesteld. Onderzoeken wij ieder dezelfde afzonderlijk. De eerste belofte dan: de ogen dergene die zien zullen niet terugzien. Van nature zijn alle mensen blind, stekenblind. Blind voor de zonde, blind voor de zaligheid, blind voor zichzelf, blind voor Christus. Deze blindheid is gedeeltelijk aangeboren en gedeeltelijk bijgevoegd. Verduisterd is het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Efeze 4. En dit is een aangeboren blindheid, een blindheid des harten, als een gevolg en een wettig uitvloeisel van Adams val. Maar er is nog een andere oorzaak van de blindheid, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Dit is een toegevoegde, bijkomende blindheid, een blindheid voortgebracht door die bijzondere kracht en verleiding van de Satan. Maar onze tekst spreekt veeleer van verduistering en donkerheid dan van blindheid. Tussen deze beide is een groot verschil. De doden door de zonden en de misdaden zijn blind, de wedergeborenen ten leven zijn verdonkerd. Deze onderscheiding zien wij in het geval met de blinde wiens ogen door de Heere Jezus geopend werden. Toen hij eerst zijn ogen aanraakte, brak het licht tot hem door in een geringe en een zwakke mate. Gevraagd wordende of hij iets zag, antwoordde hij: opziende, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Van tevoren zag hij niets. Nu echter ziet hij zekere voorwerpen, doch er is nog een vlies over zijn ogen verspreid. Hij kan geen duidelijk onderscheid zien tussen een mens en een boom. De woorden terugzien, of verdonkering der ogen, waarvan hier gewag gemaakt wordt, stelt ons voor een bemorsing van de ogen, alsof de ogen van de wedergeborenen konden verdonkerd worden door water of stof, en waardoor de dingen niet onderscheiden of door een sluier zagen. Hoe waar is dit ten opzichte van de pelgrim in de woestijn? het geblaas van de verdervende wind, de dikke wolken van de donderstorm, het heet en brandende zand en de stralen van de middagzon zijn alle daar om de ogen te bezoedelen en te verdonkeren. Maar de verberging tegen de wind, de schuilplaats tegen de storm, de waterbeken en de schaduw van een zware rotssteen helen de ogen en verdrijven zelfs donkerheid, zodat de ogen dergenen die zien niet zullen terugzien, nog verduisterd worden. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ach, waren er geen rotssteen voor de pelgrims op hun reis, hun ogen zouden terugzien, maar dan, overeenkomstig de belofte, zien hun ogen uit de donkerheid en uit de duisternis. Zij zien de persoon van Christus als Godmens. Zijn algenoegzaamheid en gepastheid, zijn verzoenend bloed en schuldverzoenende en vrijsprekende gerechtigheid. En ziende hoe hij hen van goden geworden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing, zo hebben zij in hem alles wat hun harten kunnen wensen of begeren. De tweede belofte. En de oren dergenen die horen zullen opmerken. Ook deze belofte is nauw met de voorgaande verbonden. Dezelfde val in het paradijs, die de ogen verzegelde met blindheid en duisternis, sloeg de oren met doofheid. En daarom luidt ook de belofte, als dan zullen de blinde ogen opengedaan worden en de doven oren zullen geopend worden. Jesaja 35. Doch de personen waarvan in de tekst gesproken wordt, zijn niet geheel doof, want ze horen. Nochtans is het verschil tussen horen en opmerken gelijk tussen de verdonkering en het zien van de ogen. De verdonkerde ogen zien, maar niet onderscheidelijk. De horende oren horen, maar merken niet altijd op. Opmerkende te horen geeft geloof en gehoorzaamheid te kennen. Een ongehoorzame zoon mogen zijn vader horen spreken, maar merkt er niet op. Menigeen hoort de verkondiging van het woord, maar merkt er niet op. Want zij geloven, nog gehoorzamen het. Maar wanneer de pelgrim in de woestijn bereikt de verberging tegen de wind en de schuilplaats tegen de storm, wanneer hij drinkt uit de waterbeken en ligt onder de schaduw van een zware rotssteen, dan hoort hij niet alleen, maar hij merkt op. Hij gelooft, bemint en gehoorzaamt. Zo wordt het geloof en de gehoorzaamheid gewerkt in de ziel. Dit is het opmerken van het woord van God, zowel de belofte als de bedreigingen. Noodzakelijkheid dwingt hem de wet te horen. Liefde beveelt hem het evangelie op te merken. Zijn verstand, zijn conscientie, zijn hart en de genegenheden zijn allen gebonden aan de man aan de rechterhand Gods. En zo gehoorzaamt hij niet als een slaaf onder de zweepslagen des drijvers, maar onder de drang der stervende liefde als een zoon. De zulken zijn Sions, hemelwaarts en huiswaarts reizende pelgrims. Gelukkig zij, die enig getuigenis hebben dat dit hun karakter en hun ondervinding is. Want van de zulken mogen wij met zekerheid zeggen, hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.